Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ik vind het echt ongelooflijk hoeveel je kapot kunt maken. Echt, het is echt onvoorstelbaar. Je komt in die satellietsteden van Kiev en de dorpjes daartussenin. Nou, er staat gewoon geen huis meer overeind. Het is geen huis onbeschadigd.
Hallo, mijn naam is Shaila Sittelsing en dit is de 42e speciale aflevering van de Kamer van Klok, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken. En vandaag hebben we een bijzondere gast in de Kamer, hier bij ons Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling. Welkom Tineke.
Dankjewel.
Net terug uit Oekraïne.
Gisteravond.
Afgepeigerd, zei je.
Ja, ik ben wel moe. Je realiseert je vaak pas als je helemaal terug bent hoe moe dat je bent. Want het maakt wel diepe indruk om dit allemaal te zien.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Stichting Vluchteling zet zich in voor vluchtelingen elders in de wereld. En niet in Nederland. Dat is een misverstand wat nog wel eens leeft. En aan de telefoon hebben we Twan Heijmans. Twan rijdt kriskras door Nederland om voor de Volkskrant verslag te doen van alles en nog wat. En hij beschrijft al jaren, decennia misschien wel, Twan, hoe we in Nederland omgaan met vluchtelingen en asielzoekers. Dag Twan.
Hoi, goedemiddag. 22 jaar zat ik net te bedenken.
22 jaar, ja, zie je wel. Decennia, dat zijn gewoon twee decennia. Tineke, om met jou te beginnen. Nou, je zei je bent net terug uit Oekraïne. Waar ben je precies geweest?
Ik ben begonnen in Lviv, door Jeroen Pauw omgedoopt tot het mediapark van Oekraïne. En heb daar vooral opvangcentra bezocht. Er zijn 7,7 miljoen mensen op de vlucht Oekraïners binnen Oekraïne zelf. Dus in het veilige gedeelte van Oekraïne, met name het westen. Ja, er zitten dus heel veel mensen opgevangen in scholen, kinderdagverblijven, openbare gebouwen die leegstaan. Vanuit Lviv ben ik naar Vinnytsia geweest, op een 200 kilometer van Kiev. En van daaruit naar Kiev, waar we logeerden, en vooral de dorpen in de omgeving. Dus Bucha, Irpin, dit zijn steden. Het zijn satellietsteden van Kiev, maar ook de kleine dorpen ertussenin hebben we bezocht.
En met welk doel ben je daar nou geweest?
Ik ben de directeur van Stichting Vluchteling. Wij maken deel uit van Giro 555. En wij hebben vanuit Giro 555 een aandeel in de 160 miljoen die bij elkaar gebracht is door de Nederlandse bevolking. En we hebben ook zelf nog een aantal miljoenen gekregen van onze donateurs. En we hebben de verplichting om dat zo goed mogelijk te besteden. Dus ik wil weten, en dan liefst van de mensen zelf, wat heb je nodig? Wat is je overkomen? Waar ben je? Wat zijn de noden? Hoe ziet het eruit? Is die hulp betrouwbaar? Is het het beste wat we kunnen doen? Of moeten we iets anders doen? Ik wil de situatie ter plekke zien.
En die situatie ter plekke, wat heb je aangetroffen?
Een onvoorstelbare verwoesting. Ik vind het echt ongelooflijk hoeveel je kapot kunt maken. Echt, het is echt onvoorstelbaar. Je komt in die satellietsteden van Kiev en de dorpjes daartussenin. Nou, er staat gewoon geen huis meer overeind. Er is geen huis onbeschadigd. In een stad als Irpin, waar grote appartementenblokken staan en waar dan midden in zo'n appartementenblok is in één keer gewoon een heel stuk uit van, ja, ik weet niet hoeveel meters, gewoon weg, footsie. Huizen van mensen die half weg zijn, die helemaal weg zijn. Bijna uitgestorven. Weinig mensen die achtergebleven zijn. En mensen die achtergebleven zijn, zijn vaak oudere mensen. Zieke mensen of economisch te minder draagkrachtige mensen. Ook dat vind ik heel ingewikkeld om te zien, dat je juist die kwetsbare mensen in dit soort wijken hebt. Zonder dat er heel veel hulp tegenover staat. En nu keren langzaam mensen terug. Dat zie je ook gebeuren. Je hoeft er maar te gaan zitten. En je ziet gebeuren dat iemand voor het eerst terugkomt naar zijn appartement. En dan bij het aanrijden ziet dat zijn appartement niet meer is. Niet meer bestaat. Of nog maar voor een gedeelte bestaat. En dan ondanks de risico's die appartementen ingaat. Hè, om te kijken wat er nog over is van je spullen. Wat je misschien nog eruit kunt halen. Ik was één dag op stap met een team bommenruimers, op zich al heel bijzonder.
Want er liggen overal nog bommen of mijnen.
Het barst van de bommen, niet ontplofte explosieven, maar ook landmijnen. Vooral daar waar Russische militairen gelegen hebben. Maar ze hebben ook booby traps achtergelaten.
In die huizen?
Ja, in woonhuizen. vlak voordat ik ging kijken in die voorsteden van Kiev, zeiden andere mensen, dit horen we al 100 jaar, hè, dat in oorlogen dat de booby traps achtergelaten worden. Ik heb het nog nooit ingezien. En wij gingen de volgende dag reizen. En het eerste en het beste stadje waar we waren, Irpin, eerste keer dat ik uit de auto stapte, de eerste oude mensen die ik aansprak, die waren daar aan het vegen en de rotzooi aan het ruimen. Nou, ik kan je vertellen, er is nauwelijks nog een begin aan. En daar stond ik mee te praten met deze vrouwen. En toen ze vertelde dat de Russen hun appartementen leeggehaald hadden, alle kostbaarheden verdwenen waren, en dat ze dat op grove wijze gedaan hebben, toen vroeg ik van, god, mag ik in uw appartement kijken wat ze dan gedaan hebben? Hoe dat gegaan is, hoe het eruit ziet na zo'n bombardement. En toen zei ze, ja, dat mag wel, u bent welkom, maar er staat een bom achter mijn voordeur.
Dus zij konden zelf ook een appartement
zien. Nou, dan sta je wel even gek te kijken. Hè?
Ja.
Nou, de voordeur is eruit geblazen geweest. Dus je kon een stuk tussen de voordeur en de muur, kon je naar binnen kijken. Daarom wisten zij ook dat die bom er stond. En daar stond een handgranaat, waarvan de bommenruimer, die kon dat zien, waarvan de beveiligingspin eruit getrokken was. En die was gemonteerd bovenop wat leek een waterton. En die stond op een meter van de deur. En die bommenruimer die zei, ja, we weten natuurlijk niet of het echt water is. Dat denken we wel van een meter, maar dat hoeft niet.
Het kan ook iets brandbaar zijn.
Er kan iets explosiefs in zitten. En het kan ook zijn dat die bom nog, of die handgranaat verbonden is met de deurmat of de voordeur. Dat op het moment dat je binnenstapt, boom.
De hele boel. Hebben de Russen dus achtergelaten toen ze zich terugtrokken.
Ja, ja. Op grote schaal. Ja.
En wat hebben de mensen nodig? Nou ja, huisvesting dus, want hun huis is er niet meer. Maar wat hebben ze primair nodig? En wat kan jij doen als hulpverlener?
Toen ik daar aankwam, waren de statistieken dat er 7,7 miljoen... Het verandert elke dag, dat heb je met een oorlog. 7,7 miljoen mensen op de vlucht waren binnen de Oekraïnse landsgrenzen. En dan natuurlijk met name in het westen van het land. Dus je hebt voor die mensen onderdak nodig. Die worden nu opgevangen in wat ze noemen collective shelters. En dat zijn vaak zo'n soort studentenflatjes. Die horen bij middelbare schoolopleidingen. Nou, de staat van onderhoud is werkelijk erbarmelijk. Dan kom je binnen, het is eigenlijk heel mooi om te zien ook wel. Er zit er beneden in zo'n soort glazen hokje, zit dan zo'n soort Russische matroeska met knaloranje haar geverfd, hoog opgetoupeerd. En die zwaait de scepter over zo'n pand. En dat zit dan, er zitten nog een paar studenten, maar verder voornamelijk vluchtelingen. Vaak met meerdere op hele kleine kamertjes met sanitaire voorzieningen die 30 jaar geleden al last hadden van achterstallig onderhoud. En ja, daar kom je dan terecht. En daar zitten mensen soms vele weken achter elkaar door of nog langer, totdat ze een plek vinden die beter is of niet. En scholen, kinderdagverblijven, ja, je kunt zo gek niet bedenken, zitten overal. Dus je hebt onderdak nodig voor mensen, maar ook sanitaire voorzieningen. Ik ben in gebouwen geweest waarop 98 mensen één douche was. Ja, hoe ga je dat doen? Ik kan me niet voorstellen, iedereen elke dag doucht. Dat is niet meer te doen met één douche. Idem met toiletten. Maar ook, hoe ga je koken? Dan waren de keukentjes per verdieping. Maar dan zaten er op een verdieping 20, 30 mensen. Dan hadden ze 2 elektrische pitjes. Hoe doe je dat? Nou, koelkasten, wasmachines, al dat soort dingen. Tandenborstels. Mensen zijn vaak met niks vertrokken, hebben niets meer. Dus uitdelen van cash daar waar de markten het nog doen. Zodat mensen zelf die dingen kunnen kopen die ze het hardst nodig hebben. In plaats van dat jij de zoveelste organisatie bent die de derde tandenborstel kon brengen. En ook voor de waardigheid van de mensen is het natuurlijk veel beter dat je het zo aanpakt. Als het mogelijk is. Het ruimen van de bommen. Medische hulp. Veel mensen zijn, zeker oudere mensen, zijn ziek. Slikken een pilletje hier en een pilletje daar. Die ze niet meer konden krijgen. Dus dat moet ook binnengebracht worden. En dan wat te denken van de trauma's. Ik heb echt verhalen gehoord. Echt waanzinnig. Verschrikkelijk.
Wat voor verhalen bijvoorbeeld?
Ik sprak een... deze is mij het meest bijgebleven. Die ga ik ook nooit meer vergeten. Een oude vrouw uit Mariupol. En zij was samen met haar man en haar zus. En ze waren alle drie dik in de 70. Ze zaten met z'n drieën in zo'n kamertje, in zo'n studentenflat. En ik ging naast haar op bed zitten. De beide zijkanten kwamen omhoog en wij gingen naar beneden met z'n tweeën. Dus een beetje meteen de kwaliteit van het bed. En zij huilde echt hartverscheurend. Elke keer als ik er iets vroeg, ik durfde op een gegeven moment niet eens meer. Maar ze vertelde dat ze uit Mariupol kwam, dat ze al die tijd daar gebleven was, omdat ze niet wist hoe dat ze moest vertrekken. Dan vertelde ze, en het bleef maar bommen regenen. En ik zag elke keer weer, en het hield maar niet op, we konden niet eens ademhalen. Het bleef maar bommen op ons hoofd regenen. De flat tegenover ons, alle balkons stortten in één keer naar beneden. Alle ruiten sprongen eruit. Mensen werden doodgeschoten op straat. We moesten ze begraven midden op straat, want we konden ze daar niet weghalen. Ze vertelde dat ze een familielid gehad had die onder het puin terechtgekomen was. En dat ze die niet onder het puin vandaan kregen. En dat die urenlang heeft liggen sterven onder het puin. Zonder dat ze een arts konden vinden. Pijnstillende middelen toe konden dienen. Zelfs geen water hadden ze. En ze vertelde, we hadden geen gas. We hadden geen licht. We hadden geen. We moesten buiten op straat koken. We hebben kinderen gezien die ledematen kwijt waren. Nou, het werd steeds gruwelijker. En ze huilde, ze trilde van top tot teen en vertelde ook, ik was zo bang. Ik was altijd bang. En als ik probeerde te slapen en ik werd 's nachts wakker, dan zat ik meteen overeind in bed van, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
Dus deze mensen zijn getraumatiseerd voor het leven.
Ja. En ze is niet alleen.
Maar psychosociale hulp is natuurlijk niet het eerste wat je krijgt in een oorlog.
Dat ja, en toch is het iets waar we met z'n allen heel veel meer aandacht voor moeten hebben. Als je dit niet goed opvangt, zo goed mogelijk, want ik ben het wel met je eens, hè, dit raak je nooit meer kwijt. Dit zal altijd een litteken, een forse kras op de ziel blijven. Maar je moet hier wel iets aan doen voordat het onbehandelbaar wordt. Of voordat je, deze mevrouw die slaapt niet meer, die eet niet meer. Die is alleen maar bang, die huilt. Je hoeft er maar in te prikken en de tranen komen eruit.
En wat kun je doen als Stichting Vluchteling? Want er is heel veel. Je zonde net ongelooflijk veel dingen op die moeten gebeuren.
En de bommen ruimen.
Dat kun je niet allemaal doen als ene stichting. Ik neem aan dat er een soort arbeidsverdeling is tussen de verschillende hulpverleners. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, de verschillende organisaties hebben verschillende specialisaties. En we kijken natuurlijk allemaal naar wat is er het hardst nodig. We doen ook heel veel dingen, dezelfde dingen. Het Rode Kruis en Stichting Vluchtelingen doen vaak soortgelijke dingen die heel vergelijkbaar zijn. Maar als je de omvang van de nood ziet, is dat ook helemaal niet erg. Is alleen maar prima. Als je er maar voor zorgt dat je niet met z'n tweeën dezelfde patiënt gaat behandelen. Ja, dus dat je zorgt en dat je medicijnen naar verschillende ziekenhuizen stuurt en niet naar dezelfde. Zolang als dat maar goed afgestemd is, is dat allemaal geen probleem. Dus we doen allemaal onze eigen onderzoeksmissies. Van wat is er het hardst nodig? We hebben partners ter plekke met wie we overleggen van waar kun je goed ingrijpen? Wat kun je doen? En dan zijn er de clustervergaderingen, dus zeg maar huisvesting of sanitaire voorzieningen. En dan wordt op dat niveau met de verschillende organisaties gesproken wie wat doet om,
dus om elkaar niet voor de voeten te lopen. Ja. En om elkaar niet te veel, inderdaad niet te dubbel te doen. Jij bent natuurlijk in heel veel brandhaarden geweest. Ik bedoel in vluchtelingenkampen in Afrika, in Syrië, overal. Wat is het grote verschil wat je hier ziet in Oekraïne? Of is het overal hetzelfde?
Nee, het is altijd anders. Al is het maar een klein beetje anders. Maar wat ik hier heel erg anders vond, is de onvoorstelbare solidariteit met elkaar. En de nationale trots. Ik heb mij 1000 keer afgevraagd wat er zou gebeuren als dit in Nederland gebeurt. Maar mensen staan op. Er zijn gewoon hele groepen vrijwilligers die stappen 's ochtends in de auto en die gaan naar een dorp toe. Die stropen de mouwen op en die gaan de zooi ruimen. En dan kan je vertellen dat ze daar genoeg van hebben. Je ziet foto's van wegen die een week geleden, ik heb het echt letterlijk over 7 dagen geleden, dat je over de weg niet heen kon omdat ze vol lagen met wrakken van tanks, panzerwagens en weet ik het hoe al die rommel uit de oorlog heet. Maar die helemaal vol lag met uitgebrande voertuigen. En een week later is het weg. opgeruimd.
En dat zie je niet in elk oorlogsgebied?
Nee, zeker niet. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Maar het gaat veel verder dan dat. Het is niet alleen opruimen, maar het is ook die oude mevrouw diens huis halfweg gebombardeerd is, dat daar jonge mensen naartoe gaan en die mevrouw helpen om de troepen op te ruimen. Dat leraressen of onderwijzeressen op lagere scholen, wat omgebouwd was tot een soort doorgangshuis van vluchtelingen uit het oosten, die kwamen binnen, sliepen daar dan 1 nacht, de vorige keer 2 nachten, trokken dan verder. Voordat ze begonnen met lesgeven, maakten ze eerst de bedden op, haalden de oude lakens eraf, stopten die in de wasmachine, maakten nieuwe bedden op, maakten schoon, toiletten schoonmaken, zorgden voor het ontbijt voor de vluchtelingen, voor ze uitzwaaiden en kookten 's avonds weer het eten voor de vluchtelingen die aankwamen en tussendoor gaven ze les. Nou, echt werkelijk fantastisch.
Dus ook een bevolking die heel erg goed voor elkaar zorgt.
Ja.
Nou zagen we hier in Nederland, toen de oorlog net was uitgebroken, ook een enorme generositeit.
Ja.
Merk jij dat nog steeds in donaties, in mensen die jullie opbellen en zeggen, we willen wat doen, wat kunnen we doen?
We merken nog steeds wel een grote betrokkenheid met Oekraïners. Maar het is wel, aan het begin van de oorlog stonden onze telefoons echt rood gloeiend met mensen die spullen in de aanbieding hadden van alle soorten en maten en hoeveelheden. Maar ook kregen we heel veel donaties, gevraagd en ongevraagd. Dus mensen die graag iets wilden betekenen voor vluchtelingen. En vooral ook heel veel telefoontjes van, ik heb nog een logeerkamer of een slaapbank.
Ja.
En dat is wel een stuk minder geworden.
Dat
nu
is er een beetje af.
Ja,
ja, want Twan, jij bent gaan schrijven over de opmerkelijke gulheid hier, hè, in Nederland. Op plekken waar ze 5 jaar geleden nog rondliepen met borden als uw dochter is 12 jaar, dat is voor een vluchteling gebruiksklaar. Dus compleet omslag in hoe mensen nu tegen vluchtelingen aankijken. Zie jij dat ook, dat die nieuwe bereidwilligheid een beetje aan het weglopen is, wat Tineke net zei? Of zie je nog wel dat het er is?
Ik weet niet of het echt wegloopt. Het is wel dat je, kijk, er zijn gewoon best veel vluchtelingen nu hier naar Nederland gekomen. Ik geloof nu 50.000. Dat is veel. En dan is, dat is de vraag hoe dat verder gaat. Maar ik hoor verder, als ik alleen al kijk in mijn eigen wijk, wat hier allemaal gebeurt voor vluchtelingen, dat is ongelooflijk. Een restaurant dat gewoon zijn deuren elke maandag openzet. En er zit dan een arts of twee. Iedereen kan daar terecht voor alles. Financieel advies, noem maar op. Iemand van de gemeente, dat is. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien.
Dat het op deze schaal en zo verwelkomend.
Ja, dat op deze schaal. En ik had eigenlijk eerder verwacht dat het af zou nemen. Het is heel raar, want gelijk op gaat het ook met heel grote kritiek op. Hè, op andere vluchtelingen die niet opgevangen kunnen worden in Nederland. Hè, in Ter Apel en waar dan ook. Dus het is een hele diep dubbele situatie eigenlijk nu.
Ja, het is echt een verschil. En Tineke, hoor jij van mensen in Oekraïne die je spreekt dat ze naar het Westen willen? Dat ze zien dat ze hier mooi en netjes en lief en aardig worden opgevangen? Of speelt het helemaal geen rol? Willen ze gewoon daar blijven?
Sowieso, de mannen moeten daar blijven.
Ja,
er is een algehele
echt
mobilisatie. Ja. In heel veel gevallen hebben ze wel hun vrouwen en hun kinderen weggestuurd. Maar je hoort nu, in de steden waar ik was, die zijn natuurlijk redelijk veilig nu. De grote gevaren zitten in het oosten. En je hoort nu dat die mannen graag willen dat de vrouwen en de kinderen toch ook weer terugkomen als het even kan. Dus ik naar het westen toe. Ik kreeg toch wel heel sterk de indruk dat mensen het liefst in Oekraïne zelf blijven, die daar nu nog zijn.
Hoor jij dat ook, Twan, als je bij vluchtelingen, als je ziet wat er nu gebeurt hier in de opvang van vluchtelingen, dat mensen eigenlijk toch ook weer weg willen?
Ja, en dat is ook een van de verklaringen waarom de Nederlanders zo ruimhartig zijn, denk ik. Wat je hoort bij, ik ben toen naar Steenbergen gegaan een tijdje terug, waar toen inderdaad, wat je zei, de meeste grove verwensingen werden rondgeslingerd, hè, waar het gemeentebestuur dat werd toen bedreigd zelfs, noem maar op. En dat is nu weg. En als je die mensen vraagt van ja, waarom is dat? Hè? Waarom heb je dit? Dan zeggen ze van ja, nu komen alleen de vrouwen en de kinderen. En de mannen blijven daar zoals het hoort, zeggen ze dan. En als je met de Oekraïners zelf praat, dan is dat ook zo. Het is echt een tijdelijk iets om hier te zijn. Tegelijkertijd zie je al dat heel veel mensen al gaan werken. Je kan als vluchteling vaak heel moeilijk in Nederland werken. Dan moet je eens wachten op een verblijfsvergunning, noem maar op. En bij Oekraïners is dat niet zo.
Ja, die hebben speciale regelingen. Die mogen vrijwel gelijk aan het werk, ja.
Ja, en dat doen ze ook. En dat gaat heel goed. En er zijn ook echt heel veel mensen nodig in Nederland. Dus dat is eigenlijk een soort ideale situatie die zich nu ontvouwt. Maar goed, je ziet, kijk, als je naar andere groepen kijkt die vroeger uit Europa kwamen, nou, voor Kosovaren bijvoorbeeld of Bosniërs. Daarvan zijn er uiteindelijk ook heel veel gebleven en die zijn heel goed geïntegreerd in Nederland, blijkt uit allerlei onderzoeken. Dus ik denk dat het een beetje die kant op zal gaan uiteindelijk.
Ja, want als ik jou zo beluister dat hele appartementenblokken weg zijn, zal het voor heel veel mensen ook nog jaren duren voordat ze überhaupt weer een plek hebben om naar terug te kunnen gaan.
Ja, dit herstel je niet zomaar even, hè? Nee. Ja. Voordat de prioriteit komt te liggen bij de herbouw van appartementen, ja, dat kan nog wel even duren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die gezinnen zullen denken, dan blijf ik in Nederland.
Ja.
En als je hier zo makkelijk werk vindt, dan faciliteren we dat ook.
Ja, en wat heeft Stichting Vluchteling nu nodig nog om goed te kunnen werken in Oekraïne? Er zijn heel veel donaties binnengekomen, kun je daarmee uit de voeten?
Ja, daar kunnen we vol mee aan de slag. Hè. Ik stond erbij dat de eerste medicijnenleveringen die heel specifiek afgestemd zijn. Dus dit waren niet zomaar dozen met medicijnen die we hier van tevoren zelf samenstellen omdat wij denken dat ze nodig zijn daar. Nee, dit waren medicijnen die op verzoek geleverd zijn aan een kliniek in Bucha. Daar was ik bij. Toen die medicijnen daar kwamen. Nou, dat is heel mooi om te zien. Dus dat soort dingen doen we. Het verbeteren van de schuilkelders. Zorgen dat er bijvoorbeeld onder een kinderziekenhuis, waar kinderen met kanker boven liggen, dat die niet in een vochtige, vieze schuilkelder moeten een paar keer per dag. Dat we dat doen. Het uitdelen van allerlei spullen, variërend van een schone onderbroek en tandenborstel, tot schoonmaakkits voor die collective shelters, wasmachines, koelkasten, de hele mikmak. Maar ook gezondheidszorg, artsen leveren, psychosociale hulp, programma's opzetten. Want één op één, al die mensen met dit soort zware trauma's, ja, dat wordt ingewikkeld. Je hebt hier miljoenen mensen die psychosociale ondersteuning nodig hebben. Dus hoe ga je dat doen? Maar we hebben bijvoorbeeld ook een team bommenruimers ingehuurd. Juist voor die gebieden, de woongebieden, waar mensen naartoe terugkeren en waar niet de prioriteit van het leger ligt om daar eerst schoon te maken.
Zodat dus ook mensen dat veilig terug kunnen.
Ja.
Ja. En wanneer ga je weer terug naar Oekraïne?
Ik zou heel graag naar het oosten willen, maar ik had me verkeken op de omvang van het land.
Ja, het is een gigantisch land.
Het is een gigantisch land. Ik was alleen al 2 dagen kwijt van hieruit voor ik in Lviv was. En dan begin je pas. Dus daar moet ik echt zeker 2 weken voor uittrekken. Dat zat er nu even niet in.
Oké, kom je er dan weer over vertellen?
Als je dat wilt, heel graag.
Heel goed, heel mooi. En Twan, wanneer ga jij weer naar Steenbergen om te kijken of de mensen daar nog zo aardig zijn tegen vluchtelingen?
Oh, daar wil ik nog wel weer een keer terug. Maar wat eigenlijk het leuke was, want ik ging heel erg met de blik van, wat is dit nou? Hè? Hoe kan het nou dat ineens iedereen die vluchtelingen zo omarmt, na jaren van anti-gevoelens, hè, om het zo maar te zeggen. Dus ik was daar ook wel een beetje boos over eigenlijk toen ik daarheen ging. Want ik stond een paar maanden eerder nog gewoon in Zoutkamp en in Heumensoord tussen de Afghanen die niemand wilde hebben. Hè, die in de winter...
Nog steeds wil niemand ze hebben.
En dus ik begreep dat niet. En uiteindelijk kwam ik de vrouw tegen die destijds is uitgejoeld in Steenberg, omdat zij het opnam voor de vluchtelingen. Dat is de fameuze voorval waarbij mensen begonnen te zingen, daar moet een piemel in. Dat kun je misschien nog herinneren. Dat was aan haar gericht. En ik dacht, nou ja, ik was bij haar langs gereden en zij zei, weet je, je kan er boos over zijn en je kan het vreemd vinden en stom en van alles. Maar je kunt het ook gewoon denken van, nou ja, vraag niet hoe het kan profiteren van. Het is fijn dat mensen anders denken over vluchtelingen. En wat de redenen dan zijn, maakt niet zoveel uit. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie, die is me wel bijgebleven. Ik denk van, nou, het is goed dat het ook anders kan. En dat laat dit eigenlijk zien.
Ja, dat vond ik ook. Dat is zo'n grootste gedachte van die mevrouw.
Ja. Nee, zeker. Dan moet je wel echt ergens overheen zetten. Het heeft heel erg te maken met, vind ik, de dubbelheid als het over vluchtelingen gaat, die altijd al Nederland gekenmerkt heeft. Weet je, ik heb ooit Ruud Lubbers geïnterviewd. Die was toen hoge commissaris voor de vluchtelingen in Genève. En die vroeg ik van, ja, dat was denk ik in 2005 of zo. En ik zei, in de jaren 80 was hij heel fel tegen vluchtelingen. Dat ze, in Nederland is dat al iets wat heel oud is. Dus dat legde ik hem voor. En dat ging toen over Tamils die we niet wilden hebben in Nederland. En hij was eigenlijk gedraaid als een blad aan een boom. En dat zie je, nou ja, dat kun je zien als iets raars. Maar je kunt het ook zien als van, uiteindelijk komt het ook alweer goed met die rare Nederlanders.
Dat is een mooie gezegde om mee af te sluiten. Dank je wel.
Ja, ik weet niet of Tineke er zo over denkt, hoor, maar ik hou me eraf vast.
Tineke lacht, veel betekenend. Dank je wel. Dank je wel, Twan. Dank je wel, Tineke. Dank voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer van Klok over de oorlog in het hart van Europa. Morgen weer een nieuwe, dan komen Bert Lanting en Tom Fennink langs. Tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.